welkom bij aflevering 53 van...
Oh, nu ben ik. Levenslang.
Ja, dat is al zo lang geleden dat we er terug even moeten inkomen. Hier zitten we dan na bijna 2 maanden ondertussen. Allee, 1,5 maand zal het zijn geweest dat we tussenuit waren. Ik wil daar precies toch heel even op terugblikken, zodat jullie, onze luisteraars, weten wat dat er gaande was en nog altijd is. Ik heb op onze socials begin september gedeeld dat de aflevering die wij dus nu voor jullie gaan brengen toen al gereed was, maar nog niet opgenomen en dat dat momenteel ook niet ging gebeuren omdat ik daarin had gezet dat mijn papa ernstig ziek is. Ik heb er heel veel lieve berichtjes op ontvangen. Dank jullie wel daarvoor. Dat was wel heel erg fijn dat jullie eigenlijk zo massaal daar toch heel veel begrip voor konden opbrengen. Daar had ik misschien soms wel een beetje schrik voor. Maar goed, ik wil dus even een beetje kunnen vertellen wat er gaande is in mijn gezin, familie. Waar dat jij ook een deel van uitmaakt natuurlijk, dus jij hebt het ook helemaal mee beleefd. Voor dit verhaal moeten we even terug naar vorig jaar, naar 2022. In de zomer van 2022 hebben ze ontdekt dat mijn papa kanker had. Ik heb daar toen eigenlijk niet echt iets over gedeeld, omdat het eigenlijk redelijk goed behandelbaar was. Ja. Hij is daar toen eigenlijk naar gelang de omstandigheden eigenlijk wel goed doorgekomen.
Ja. Hè? Ja, je zou het niet zeggen, als je het ziet of zo.
Nee, hè, dat
ja. Toen
ging het eigenlijk wel goed. Goed, dat was dan gedaan. En dat ging een hele tijd goed, totdat wij een aantal maanden geleden ondertussen, ik denk... Het zal dus 2,5 maand geleden zijn, te horen kregen dat het was teruggekomen. En in eerste instantie werd ons verteld dat het met een operatie zou lukken, dat het zou zijn, dat zij voor de rest geen uitzaaiingen had. En dat het eigenlijk opnieuw een proces zou zijn wat in principe redelijk vlot gedaan had kunnen worden. Totdat hij op 8 september opnieuw onder de scan moest. En daar kwam heel onverwacht uit dat hij uitzaaiingen had. Dus mijn papa heeft blaaskanker met uitzaaiingen in zijn longen en lymfe. En dat kwam als een gigantische shock aan. Het licht ging even uit bij mij. Ik weet niet meer heel goed exact wat er toen gebeurde. Ik weet dat ik wel enorm in paniek was, enorm heb geschreeuwd, heel veel heb geweend. En ik wist eigenlijk niet goed wat ons van daaruit te wachten stond. En misschien was ik nog een beetje naïef, maar niet veel later kregen we de boodschap dat het ongeneeslijk is. Dat mijn papa niet meer zal kunnen genezen van de kanker. Ik wou zo hard niet wenen en nu begin ik hier te wenen. Vergeef het me alsjeblieft, luisteraars. Dus wat is er ondertussen gebeurd? Dus we hebben dat nieuws gehad dat hij ongeneeslijk ziek is. Hij heeft daarop onmiddellijk een aantal bestralingen gehad. Puur voor comfort, want het weghalen gaat niet. En momenteel zit hij in een immunotherapietraject. Wat eigenlijk wil zeggen dat ze zijn immunosysteem eigenlijk aan het veranderen / versterken zijn. Zodat hij zelf eigenlijk de kwaadaardige kankergezwellen kunnen aanvallen. Of dat hopen we toch, want er is eigenlijk niet heel veel procent slaagkans daarvoor. Maar we zetten daar voorlopig toch nog heel veel op in. En wat houdt dat in? Het gaat hem niet genezen, maar het zou eventueel levensverlengend kunnen werken. Maar dat is iets wat we pas over een aantal maanden zullen weten, over een maand of twee pas zullen weten of het echt aanslaat eigenlijk. Ja. Hè? Dus voorlopig zitten we nog in... Ja, afwachting. We weten het niet. We weten niet hoe het zal lopen. Indien dit niet lukt, hebben ze wel nog een ander soort behandeling dat ze gaan proberen. Maar voor alle luisteraars die hebben gestuurd met de vraag of mijn papa terug in orde was. Nee. Nee, en dat zal ook niet meer gebeuren. Dat is eigenlijk heel kort een beetje wat dat er gebeurd is. En van daaruit hebben we ook eigenlijk besloten, of heb ik vooral toch besloten om... het rustiger, veel rustiger te gaan aanpakken met de podcast. Het Het is iets wat ik heel graag doe, waar dat ik al 1,5 jaar, iets langer al, heel veel passie in steek, heel veel moeite in probeer te steken. Maar met dat dit gebeurd is, ben ik toch even terug met mijn voeten behoorlijk op de grond gezet. En besef ik dat ik meer tijd nodig heb voor andere dingen. En ook meer tijd nodig heb om dit te verwerken. Om daarbij stil te kunnen en te mogen staan. En op dit moment zijn er eigenlijk best wel veel dingen die daarvoor wijken. Want het is mentaal niet gemakkelijk. Ja, voor de rest gaan we daar niet te veel op uitweiden. Wat betekent het eigenlijk concreet voor jullie? Dat wij niet meer zo steenvast, zo standvastig, frequent. Zo frequent zullen uploaden als dat we tot nu toe eigenlijk altijd gedaan hebben. Indien het ons lukt natuurlijk, posten we over 2 weken weer een. Maar alles is heel erg afhankelijk van de toestand waarin mijn papa verkeert, wat er met hem gebeurt, of hij weer in het ziekenhuis ligt of niet. Want ja, zo gaat dat dan. Dus dat is eigenlijk hetgene wat ik besloten heb om mijn eigen mentale gezondheid ook zoveel mogelijk te beschermen en om daar niet te veel druk en stress op te nemen. Om alles goed te moeten doen en er altijd op tijd bij te zijn. Dus we hopen natuurlijk op jullie begrip daarvoor. En met dat wil ik, denk ik, deze lange intro al afsluiten. Want jullie zijn natuurlijk niet gewoon dat wij zo lang babbelen. Nee. Voordat we het verhaal beginnen. Dus dat was dat. Indien er vragen over zijn of iemand iets daarover wilt zeggen. Jullie weten ons ondertussen wel te vinden. Mm-hmm. Ah ja, en ik denk wel van daaruit dat het echt heel belangrijk is voor de luisteraars die ons nog niet op de socials volgen. Doe dat wel, want indien dat we niet met een aflevering kunnen komen of eender wat, zal het daarop verschijnen.
Ja.
Ja, op Instagram is dat @levenslangpodcast en op Facebook is dat levenslang. Gewoon levenslang dus. Ja, oké. Okay. Nu over naar de orde van de dag, want we zijn al 7 minuten verder. Ja, okay. we zijn niet gewoon. De aflevering van vandaag gaat over Peter Vechter. Heel veel ga ik daar nog niet over vertellen, maar om u een beetje wat info te geven over waar we heen gaan met het verhaal. Peter Vechter was een jonge man van 18 jaar die geprobeerd heeft om van Oost-Berlijn naar West-Berlijn te vluchten, de muur over.
Okay.
Already spoiler, hij haalt dit niet. Hij overleeft dit
anders
niet.
Doet je dat niet, hè?
Anders is het ook weer niet een onze podcast kat, voor ja. ons, natuurlijk. Ja.
Ja, spoilers.
Goed, dus daar gaan we het over hebben. Maar om met de aflevering te beginnen, denk ik wel dat we eerst gaan beginnen met een beetje de geschiedenis van Duitsland. Hoe dat we eigenlijk tot die muur komen die daar gebouwd wordt, wat daar gebeurt. En dan gaan we kijken naar wat Peter Vechter hiermee te maken had.
Jawohl.
Ah ja, nog één ding. Ik hoop dat ik niet te nasaal klink, maar sinds 2 dagen heb ik echt een heftige verkoudheid opgelopen.
Denken we.
Ja, ga ik vanuit dat het is. Ik krijg geen lucht. Mijn keel voelt alsof het geschraapt is door een kaasrasp. Maar ja, we proberen.
Dat is
goed.
Oké. Okay. Ik heb hooikoorts, dus dat kan ook wel.
Ja, kan ook wel altijd.
Dat ik af en toe moet niezen.
Ja, nee. Is goed, dan gaan we eraan beginnen.
Oké. Okay.
Goed, zoals ik zei, gaan we eerst even naar de geschiedenis kijken, naar de aanloop wat de muur heeft veroorzaakt. En daarbij beginnen we bij de Tweede Wereldoorlog. Dus we gaan een stukje terug de tijd.
Yes.
Bij de Tweede Wereldoorlog vindt op een bepaald moment, in 1945, de conferentie van Yalta plaats. Het is 1945. Het is op dit moment wel redelijk duidelijk dat Duitsland gaat verliezen, dat de nazi's het niet gaan winnen. En Roosevelt, Churchill ja, en Stalin kwamen samen op die conferentie van Yalta om te beslissen hoe het naoorlogse Europa eruit zou moeten zien. Ze wisten van, oké, Duitsland gaat het niet halen, maar wat gaat er gebeuren? Want er zijn delen inderdaad ingenomen door andere landen. Wat worden de represailles? Wat gaan de Duitsers moeten teruggeven? Hoe gaat dat gaan? En daarvoor besloten dus eigenlijk die drie, Roosevelt van Amerika, Churchill van Engeland en Stalin van, op dat moment, de Sovjet.
Oh ja.
Of was het toen al de Sovjet? Anyway, van Rusland. Van Rusland. Die kwamen dus samen.
Is dat die van Rusland? Ja.
Stalin?
Ja, I don't
ja.
Know. Ja, ik weet dat hij een dikke snor heeft.
Ook, ja, inderdaad. Ja. Maar dat is Stalin. Goed, okay. Je hebt Stalin voor u. Ja, dat is al, dat okay. Is al dan ook. Dat is goed. Zij wouden na de oorlogen eigenlijk inzetten op een stabiel en vredevol Europa. En Duitsland was in heel die besprekingen wel het hoofddoel, want men wou natuurlijk vermijden dat Duitsland opnieuw een heel grote speler zou worden, dat die opnieuw heel machtig zouden kunnen worden in geval van een derde wereldoorlog.
Ja.
Dus ze hadden wel zoiets van, oké, wij willen een vredevol Europa, maar we moeten ook zorgen dat Duitsland niet te veel te zeggen gaat hebben. Hè? Dat ze niet ja, meer dat potentieel ja. opnieuw kunnen gaan doen. Ze vonden wel dat Duitsland in zijn geheel verenigd moest blijven, want op die manier stond Duitsland economisch sterker dan als je dat ging opdelen. En dat was goed, want ze konden ze bijdragen aan het economisch herstel van Europa.
Ja.
Als in, dan mochten ze heel veel gaan betalen.
Ja, ja.
En als dat land samen bleef,
ja.
hadden ze gewoon meer geld. Ja. Dus wat was dan het plan? Delen van Duitsland werden om te beginnen Pools grondgebied. Hè, dus het was een andere Duitsland dan hoe dat we dat vandaag de dag kennen. Hè. Het was anders okay. ingedeeld.
Ja.
Hè, Polen nam stukken terug en zo. En het land kwam onder toezicht van de geallieerde controleraad. En men besloot om Duitsland in 4 delen te verdelen. Hè. Het was 1 land, maar met 4 zones. En dit waren de zogenaamde bezettingszones.
Okay.
Ik probeer het dus uit te leggen. Het
eerste wat ik ervan hoor eigenlijk.
Ja, maar dit is dus... Okay. Ja, ik ben hier ook heel diep in moeten duiken. Heel veel opnieuw lezen, anders lezen. Want ik vond dit allemaal ook niet zo eenvoudig. Maar Duitsland wordt dus eigenlijk... het is 1 land met 4 zones eigenlijk.
Okay.
En die 4 zones, die werden beheerd, geregeerd door een aantal landen van de geallieerden. Door de grootmachten. Ja. Dus... De Verenigde Staten van Amerika had 1 van die 4 zones.
Of course.
Ja. Ja, ja. Het Verenigd Koninkrijk had een andere van de zones waar zij eigenlijk de baas over mochten spelen. Dan had je Frankrijk en de Sovjet-Unie.
Ja, wat een combos. Ja, okay.
Dus eigenlijk regeren zij alle 4 over een stuk Duitsland. Van Duitsland. Ja. En waarvan West-Duitsland dus eigendom was van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. En het oostelijke deel hoorde bij de Sovjet-Unie. We hebben dus eigenlijk, ja, dit is ingewikkeld. We hebben 1 land met 2 staten, Oost en West. Ja.
Ja, ja,
ja. En dan hebben we Berlijn, apart, als hij op zichzelf staat, dat ook nog eens op zichzelf in die 4 zones verdeeld was.
Ja.
Dus we hebben heel Duitsland als in 4 zones verdeeld. Berlijn wordt eigenlijk als iets apart gezien.
Ja.
En ook dus weer de Verenigde Staten, Engeland,
Frankrijk
en Sovjet-Unie hebben ook allemaal dan nog een deel Berlijn, van Berlijn, ja. Het is inderdaad, dit vraagt voor problemen en dat gaat er komen. Nu, Berlijn was dus op zijn eigen dus ook weer onder 4 machten, waarvan eigenlijk 3/4 geallieerd en dan 1 deel, ja, Sovjet. Maar Berlijn op zich lag wel omringd door het Sovjet-gedeelte. Dat lag in het oostelijke gedeelte. Dus Berlijn had 4 delen. Maar alles rond Berlijn was wel van de Sovjet-Unie.
Okay, ja, ja.
Ik weet het. Ingewikkeld.
Ja.
Maar we moeten erdoor...
Ja, want Berlijn dat ligt ook niet echt exact in het midden. Want
nee, inderdaad.
Het ligt rechtsboven of zo.
Dus het lag eigenlijk meer oostelijk. Dus alles rondom Berlijn...
Okay, ja, ja, okay, ja.
Alles rondom Berlijn was wel van de Sovjet. Maar Berlijn zelf was dan weer deeltje van die, deeltje van die. Ja.
Oké, okay, ja.
Nu, wat er hierdoor gebeurde, was dat West-Duitsland kapitalistisch werd, terwijl dat in Oost-Duitsland een communistisch regime heerste. Wat voor latere problemen zou zorgen, want zo kwam er eigenlijk een verdeling... zo kwam er eigenlijk een situatie waarin dat op termijn de verdeling van de 2 landen sowieso zou gebeuren. Wat men niet wilt, want men wilt een verenigd Duitsland houden. Ja. Maar doordat men aan de ene kant kapitalistisch werkt, aan de andere kant communistisch...
Dat gaat niet.
Gaat dat clashen. Dat weet iedereen.
Tuurlijk.
De Sovjet-Unie wou zo weinig mogelijk invloeden van het kapitalistische Westen, zoals zij het dan noemde, en vooral niet in Berlijn. En daar gingen ze dan ook zoveel mogelijk op controleren. Hè. Zij gingen echt wel hun Oost-Duitse deel controleren. Hierdoor nam de Sovjet in 1946, dus een jaar na het einde van de oorlog, het initiatief om een grenspolitiemacht op te richten, zodat de Duitse inwoners van het oosten alleen naar het westen konden via een, wat men noemt, een interzonepas.
Ja,
een pas om verder te kunnen. En had men dat niet, jammer maar helaas, terug. Ja. Maar tot daarvoor kon men wel eigenlijk nog redelijk vrij over de helft te gaan. Ook werd in die periode, dus ergens rond 1946, de eerste grensafzettingen geplaatst. Zo, en dat werd dan vooral gedaan toen met prikkeldraad en barricades. Het ging dus per direct eigenlijk, ja, heel snel, de foute kant uit. En die zogenaamde scheidingslijn, die daar eigenlijk vooral imaginair is op dit moment. Je hebt wel een beetje prikkeldraad, wat barricades, maar die scheidingslijn kreeg op 5 maart 1946 voor het eerst een naam. Het IJzeren Gordijn. En het IJzeren Gordijn is een metafoor die de scheiding tussen het kapitalisme en het communisme weergeeft in Europa en dus ook door Duitsland. Maar dat IJzeren Gordijn, die splitsing, liep wel door meer landen als alleen Duitsland. Dat liep echt door heel Europa af. Maar ja, Duitsland viel daar ook onder, hè? Valt daaronder.
Ja, inderdaad.
Dit hing dan ook direct vast aan de Koude Oorlog, die eigenlijk toch wel tussen 45 en 91 geheerst heeft. En die dus wees op de machtsstrijd tussen het Westen en het Oosten. Dus die Koude Oorlog was eigenlijk die machtsstrijd tussen het Westen en het Oosten. Het duurde nog tot 1948 alvorens Duitsland zich zal opsplitsen in twee verschillende landen. Want ja, het clasht, het werkt niet.
Ja.
Het was, en eigenlijk de reden dat Duitsland wordt opgesplitst, is iets wat ik niet wist, maar ik ga het jullie nu vertellen. Het was zo dat de nationale munt van Duitsland, op dat moment de Reichsmark, eigenlijk geen waarde niet meer had na de oorlog. Nee. Dat was ingestort, dat was niet mogelijk.
Niet meer,
ja. Waardoor dat het land in een economische crisis terecht kwam. En daardoor ging na de Tweede Wereldoorlog. En hierop besloten dan de geallieerden, dus zijnde Amerika, Engeland en Frankrijk, om op 20 juni 1948 een nieuwe munt te introduceren. En dat was de Duitse mark. Niet meer de Reichsmark, gewoon de Duitse mark. En op 23 juni van datzelfde jaar werd die Duitse mark ook in Berlijn ingevoerd. In heel Berlijn. Zonder dat de Sovjet ervan op de hoogte was. Dus zij wisten niet dat er een nieuwe munt geïntroduceerd ging worden. En wat zeggen ze?
Nee.
Wij zijn daar niet akkoord mee. De Sovjet besloot hierop om Berlijn eigenlijk volledig af te blokken van het westelijke gedeelte. Hè? Dus ze wilden eigenlijk heel Berlijn bezetten. Maar deze blokkade veranderde eigenlijk niks aan de situatie. Dus een jaar later werd dat eigenlijk ook weer opgeheven. De Sovjet besloot dan, om de wijze van tegendraads te willen doen, om hun eigen munteenheid te kiezen. Zodat Oost-Duitsland eigenlijk met hun geld, de Oost-Duitsers konden niks doen in het Westen met hun geld. En in het Sovjet-gedeelte werd dat de Ostmark. De Oostmark, eigenlijk. Hè? En met dat je twee verschillende munteenheden hebt, waarmee je niet in het een kunt betalen en in het ander, werd in 1949 eigenlijk besloten om Duitsland officieel in twee te splitsen. West-Duitsland kreeg de naam de Bondsrepubliek Duitsland, ook wel genaamd de BRD. Bondsrepubliek Duitsland. En het oostelijke deel, dus van de Sovjet, werd de Duitse Democratische Republiek. Oftewel de DDR.
Ja.
De Bondsrepubliek deed het economisch een heel stuk beter dan toen het land... Dus toen het land in twee werd gesplitst, vertrokken heel veel inwoners van de DDR nog snel naar het westen, hè, naar de BRD. Want ja, de economie was daar beter, betere welvaart maken dat ze eigenlijk naar daar zijn. Een andere reden waarvoor dat mensen ook nog snel besloten om die oversteek te maken, was dat er in de DDR een gebrek aan democratie was. Dus die hadden daar niks te zeggen. De meeste van de Oost-Duitse bevolking vluchtte via Berlijn, omdat de grenzen in andere delen van Duitsland veel strenger bewaakt werden dan in Berlijn. En waarom in Berlijn niet zo? Daar zaten ze met een enorme bevolking. Heel veel mensen woonden daar. Ze konden dat gewoon veel moeilijker controleren wie daar van oost naar west ging. West naar oost gebeurde niet zoveel. Hè? Maar daarom was Berlijn eigenlijk de makkelijkste weg van wat was om de oversteek te maken. De DDR was hier natuurlijk niet blij mee. En om de uitstroom tegen te gaan, begon men de grenzen beter af te zetten. En door middel deze keer dan van hekken, bewakingsposten, alarminstallaties. Dus men begint het zwaardere geschut boven te halen om de bevolking gescheiden te houden. Echter was Berlijn, zoals ik net zei, een te dicht bevolkt gebied om dit te controleren, waardoor dat er tussen 1949 en 1961 toch zo'n 2,5 miljoen Duitsers naar het westen konden vluchten. Dat is nog een tijd. Ja. He, dus van tussen 1949 en 1961 waren er wel controles, geen muur nog niet. Maar ja, heel veel, 2,5 miljoen mensen hebben de oversteek kunnen maken. En ja, daar was de Sovjet niet blij mee. Maar waarom probeerden zoveel mensen dan te vluchten? Met risico voor eigen leven ook op een bepaald moment natuurlijk. Ik ga u even heel kort schetsen, heel kort, hoe dat het er in DDR aan toe ging. Buiten de economische en democratische moeilijkheden was het leven in de DDR geen pretje. Er was één partij dat daar alle macht had, dat was de SED, oftewel de Socialistische Einheitspartei Deutschlands. De Socialistische Eenheidspartij van Duitsland. En die ene partij die de macht had, die stond sterk onder invloed van de Sovjet. Er werd terreur en geweld uitgeoefend door de geheime politie daar. Er was een strenge censuur in de media. En de media zorgden er ook voor de indoctrinatie van het land. Hè? Dus waar men constant inderdaad beelden, teksten voorbij bracht die dus eigenlijk de DDR ophemelden. Ja. Waarom dat wel goed is, waarom het Westen niet goed is. Wat eigenlijk, als we dan eerlijk zijn, van de DDR eerder een dictatuur maakt. Ja. Dus we hadden eigenlijk eerder een democratie, waar men ook een grondwet had en zo. En dan hebben we de DDR, waar dat allemaal niet is. Eén partij heeft de macht, geweld, terreur, een zeer gevaarlijke, agressieve geheime politie. Ik snap waarom ze willen vluchten. Er waren in de DDR ook geen vrije verkiezingen. En de arbeidsdruk werd er alleen maar opgeschroefd en opgeschroefd voor het uitbouwen van hun eigen industrie. Want die wouden onafhankelijk zijn van het Westen. Dus moesten ze zelf alles opbouwen. Dus die mensen werkten daar keihard voor keiweinig. Het nationaal inkomen daalde en vele winkelschappen waren leeg, waardoor dat er ook nog grote armoede heerste in de DDR. Ja. He, gooide het allemaal op elkaar. En de bevolking daar zag dus dat het Westen veel welvarender was. Dat gewoon een ander deel van Duitsland.
Dat wel bolde.
Ja. Dat wel bolde, ja. En ze hadden, en zoals ik zei, in het westelijke gedeelte wel een grondwet. Wat maakt dat jij als partij, als bestuur, niet zomaar alles kunt maken? Wat dus betekende dat de praktijken die in de DDR gebeurden, onder het feit dat ze in het Westen grondwet hadden, daar nooit zo makkelijk had kunnen doorbreken. Dat ze zijn tegengehouden door die grondwet. Het was een beter leven aan de andere kant van de grens. En zou je zelf ook niet vertrekken dan?
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja, goed. Zoals eerder gezegd, bleef Berlijn tot 1961 de poort naar het Westen, zoals men dat noemde. Ja. Waardoor dus 2,5 miljoen Duitsers konden vluchten. De economie van de DDR leed enorm onder die uitstroom van hun eigen bevolking. Ja. En om hier een einde aan te maken, besloot iemand genaamd Nikita Khrushchev, of zoiets, om op 13 augustus 1961 te beginnen met de bouw van wat we nu kennen als de Berlijnse Muur. Een soort kleinere versie van het IJzeren Gordijn. Hè? Dus het loopt door delen van Berlijn en zo, maar het is niet. Het IJzeren Gordijn is echt een hele zone door heel veel landen. Dit is een verkleinde versie eigenlijk daarvan.
Okay.
In de vroege ochtend van 13 augustus 1961 werden er barricades opgericht en werden er versperringen met prikkeldraad geïnstalleerd. Dus wat gebeurt daar? Die ochtend worden de inwoners van Berlijn wakker in een gescheiden wereld. Letterlijk. Van het een op het andere moment werd Oost- en West-Berlijn gescheiden via die muur. Ze zetten ongeveer een gebied van 45 kilometer af en bewaken dit met afweergeschut en tanks. Om de nu nog vluchtende bevolking zo goed mogelijk tegen te houden, maar ook om het openbaar vervoer stil te leggen. Hè? Zodat men niemand door kan, niemand ook nog maar een manier vindt. Terwijl men begint met die muur, met eigenlijk die zone af te zetten. Op een paar dagen tijd, dit is ongelooflijk, op een paar dagen tijd wordt de grens volledig gesloten. Waardoor men dan in de nacht van 17 op 18 augustus, dus letterlijk 4-5 dagen later, het prikkeldraad verving met betonblokken. En zo was de grens letterlijk van de een op de andere moment officieel dicht. wat op dat moment voor hartverscheurende taferelen zorgde bij de bevolking. Want van de een op de andere dag werden families van elkaar gescheiden en werd de stad opgedeeld. De bouw zorgde ervoor dat straten, pleinen en zelfs huizen opnieuw verdeeld moesten worden tussen West en Oost. Meer dan 50.000 Oost-Berlijners konden niet langer naar West-Berlijn om te gaan werken. Hè, want je had er wel die dat deden omdat het daar beter diende. Maar die konden van het ene op het moment niet meer naar hun werk. En werden zo gedwongen om voor de DDR te gaan werken en te zorgen dat daar alles opbouwt. Onder andere onder verder genoemde slechte omstandigheden, heb ik hier staan. Ja. Dus alles loopt, hè? Dus ze moeten daar werken nog onder dezelfde slechte omstandigheden. Op 7 plaatsen bij die muur. Ja, nu even voor we verder gaan. In het begin was die muur wel nog niet zo hoog als hoe we die van de foto's die wij kennen. Dat was echt in het begin een muurtje van een meter en stelselmatig over de jaren heen werd dat verhoogd, werd daar extra dingen aan toegevoegd. Dus deze eerste muur is nog niet de muur, zoals we hem eigenlijk van de meeste foto's kennen, die hoge muur waar niemand over geraakt. Ja. Dat is hier eigenlijk nog niet. Ja. Komt nog. Maar goed. Op 7 plekken komen de zwaar bewaakte toegangspoorten. Evenals andere delen van de muur die ook zwaar bewaakt werden. Dus al die toegangspoorten waren bewaakt, plus nog eens gewoon her en der delen, voor als iemand via die manier zou proberen te vluchten. Er kwamen op dat moment zeer veel protesten van de bevolking die aan de oostelijke kant zaten, maar die mensen die werden onmiddellijk verdreven door geweld en machinegeweren. Dus geen tegenspraak, geduld bij hen. Grenswachters kregen het bevel om te schieten op iedereen die probeerde de muur over te klimmen. Door het grote gevaar voor eigen leven zou je daardoor ook denken dat niemand het risico zou nemen om te vluchten. Maar zoals ik heb geschetst, waren de omstandigheden zo slecht in de DDR, dat er toch heel veel mensen hun leven gewaagd hebben om die oversteek te maken. En zo komen we dus bij onze man van vandaag uit, Peter Vechter. Peter Vechter werd geboren op 14 januari 1944 in Berlijn als derde van 4 kinderen in het Weissensee-district. Dat lag in het oostelijke gedeelte van Berlijn. Zijn vader was een werktuigbouwkundige. En zijn mama was een verkoopster. Op zijn 14e studeerde Peter af als metser. En op dat moment bestond de DDR al, was dat al. Ja. En natuurlijk lag hij dus met zijn woonplaats van Weissensee, waar hij woonde, in de DDR. Yes. Maar toen, op dat moment, nog zonder muur.
Ja.
Ja, dus kon men nog iets makkelijker oversteken.
Ja.
Peters oudste zus was getrouwd en woonde in West-Berlijn. En het hele gezin ging eigenlijk regelmatig op bezoek bij die zus in West-Berlijn. Wat ik snap dat ze niet omgekeerd toen natuurlijk. Tot de muur dus opeens gebouwd werd, want toen werd het hele gezin gescheiden van de oudste dochter. Zij zat in het westen en alle rest, mama, papa en nog 3 kinderen, zaten vast in het oosten. En die oudste dochter, die zat natuurlijk in een veiliger en welvarender gebied dan de andere familieleden. Die had eigenlijk een chanceke op dat moment.
Ja,
en op die manier ging 1961 voorbij, die muur komt tot stand, en kwam het jaar 1962. Met alleen maar meer kommer en kwel voor de bevolking van Berlijn. Het wordt er niet minder op, het wordt meer, het geweld wordt meer. In de zomer, en de lente, zomer van 62, ging er haast geen dag, laat staan een week, voorbij zonder dat er bloederige incidenten zich voordeden bij de muur. Dus dat mensen inderdaad neergeschoten werden. En de spanning begon op te lopen en was in dat jaar eigenlijk al echt om te snijden. De muur werd doorheen het jaar strenger en strenger bewaakt. En er kwam ook een zogenaamde dode zone, dat eigenlijk, naar wat ik heb gevonden, bestond sinds 62. Want wat gebeurt er? Daar wordt meer en meer aan die muur gebouwd.
Ja.
En op het allerlaatste, we gaan even de tijd, zullen we eigenlijk zien dat er 2 muren zijn gebouwd, met daartussenin wat men noemde een dode zone. Een zone waar men doorheen moest, door prikkeldraad, door van alles, om bij de tweede muur te komen, die men dan ook nog over moest om daar te raken.
Ja.
Nu, het was voor mij een beetje verwarrend of dat op dit moment er al was of niet. Ik vermoed van niet. Wat ik wel denk wat er op dat moment was, was dat je al 1 muur had. Eigenlijk die letterlijk west van oost scheiden. En dat er achter die muur een stuk dode zone lag. En dan hoge hekken met prikkeldraad. Maar nog geen tweede muur. Nee. Maar je moest dus wel al twee obstakels over en een zone door. Nu, ik ga je zeggen waarom dat de dode zone noemde. Ah ja, nee, nog even dit, ja. Er waren twee muren. Je had uiteindelijk... Uiteindelijk waren er dus twee muren, ja. Je had dan de grensmuur, die rechtstreeks aan West-Berlijn grensde. Ja. En dan had je de achtermuur, die daar eigenlijk aan Oost-Berlijn grensde. En daartussen had je dus de dode zone. Die dode zone, dat was een stuk van 100 meter, waar dat dus vluchtelingen doorheen moesten om naar het westen te kunnen. Waarom noemt men dat de dode zone? Die zone was een niemandsland met wachttorens van waaruit bewakers op iedereen konden schieten die probeerden over te steken. Hè? Net daar, in die zone, had men eigenlijk de kans om mensen te raken en tegen te houden. De zone bestond uit zacht zand, zodat men voetafdrukken kon zien. Of er iemand doorliep, kon men dat direct zien. Mm-hmm. Er was een hoog hek van prikkeldraad gespannen. Dus dat is denk ik wat er nu staat in plaats van al die tweede muur. Je hebt een hoog hek met prikkeldraad. Mm-hmm. En er waren ook booby traps bevestigd. Ter hoogte van overhangende bomen en balkonnen. Want ja, mensen konden natuurlijk vanuit die bomen ook in die zone komen. Hè? Als dat over, als dat over die hekken hing, of balkon dat er iets op kwam, kon men daar eigenlijk uitspringen en stond men in de zone. Dus wat deed men? Op veel van die plaatsen waar je zo overhangende delen had, werden booby traps geplaatst. Zodat het niet mogelijk zou zijn om die routes nog te nemen. Mm-hmm. Dit werd dus de dode zone genoemd, omdat heel wat mensen hier het leven lieten bij een tocht naar de vrijheid. Dat was eigenlijk het moeilijkste stuk om door te geraken. Maar ondanks dat verlangde de ondertussen 18-jarige Peter om toch naar het westen te kunnen gaan. Het is 17 augustus 1962. Iets meer dan een jaar na de bouw van de muur. En die dag, slash nu in de ochtend, sprak Peter met zijn vriend en collega, de 18-jarige Helmut Kuhlbeit. En die waren aan het praten over het oversteken van de muur. En redelijk impulsief besluiten ze eigenlijk om 12 uur 's middags die dag van oké, wij gaan vluchten, wij gaan die muur over. Ze hadden zo wat plannetje gemaakt en dat was dat ze rond 2 uur 's middags ongeveer het grensgebied zouden proberen oversteken. Over die prikkeldraad, over de muur heen, recht door die dode zone. In dit geval vlakbij Checkpoint Charlie hebben ze dat geprobeerd. Okay. He, en wat zeiden ze? Oké, jij gaat uit een raam springen dat grenste aan die oversteek. Dus die hadden daar wel nog een raam van waaruit men direct in die dode zone kon springen. Daar hingen geen booby traps, dat was een punt dat men gemist had, denk ik. Of... Ja. Ik vond, maar goed, dat was hun plan. Ze gingen uit het raam springen van het gebouw waar ze eigenlijk op dat moment waren. En ze gingen dat ook op hun sokken doen. He, dat minder geluid, minder afdrukken zichtbaar. Men ging misschien sokken doen. Sokken.
Op hun sokken.
En ze stonden dus inderdaad klaar aan het raam. En hun timing moest op dat moment eigenlijk wel perfect zijn. Maar op een bepaald moment hoorden zowel Peter als Helmut twee stemmen in het gebouw waar ze waren. Ze waren nogthans een verlaten gebouw binnengegaan waar niks meer was. Okay, zodat ze inderdaad heel ongezien, heel sneaky weg konden. Maar op dat moment zijn er blijkbaar toch twee mensen in dat gebouw. Ze horen die stemmen waarop ze eigenlijk per direct beslissen om uit dat raam te springen. Zijn ze van, oké, we kunnen niet wachten. Misschien worden we hier ontdekt. Dat zijn waarschijnlijk bewakers van de DDR. We moeten nu springen. Recht naar hun vrijheid. Ja, dat hopen ze dan. Hè? Ze landen allebei, ze springen en ze landen allebei met hun voeten recht in die dode zone. Ja. En het enige wat ze op dat punt nog konden, was rennen voor hun leven. Hè? Dus eigenlijk verstand op nul en rennen. Maar het duurde niet lang eer dat de eerste schoten werden afgevuurd door die grensbewakers. Ja, die hadden die ook natuurlijk eigenlijk vrij snel opgemerkt. Ja. Helmut die laat zich daar niet door afschrikken en hij baant zich eigenlijk rechtstreeks een weg zonder om te kijken. Een weg door die prikkeldraad tot aan de muur die hij over moest om aan West-Berlijn te komen. Hè. Ja. Hij spurte daar vandoor, niet omkijkend van die schoten wat hij hoort, gewoon recht erdoor. Nu, Helmut die... is aan die muur geraakt. Die denkt, oké. Maar hij beseft ineens van, waar is Peter? Dus Helmut, die draait zich om. En wat ziet hij? Hij ziet Peter, die verstijfd van angst stilstaat, midden in die dode zone. Peter, die is gewoon zodanig verschoten in paniek door die schoten dat hem om zijn oren vliegen, dat die bevriest eigenlijk gewoon. Ja, Helmoet schreeuwde erop natuurlijk van dat Peter moest opschieten. Hè, want hoe langer ze in die dodenzone bleven, hoe groter de kans was dat ze niet levend in het westen zouden kunnen geraken. Nu, gelukkig, op een bepaald moment schiet Peter toch wakker vanuit die bevriezing. En begon hij verder te rennen en te rennen, ook door het prikkeldraad heen. En ook hij bereikt die muur waar dat hij over moet. Helmoet, die twijfelde op dat moment geen seconde en die begon direct over die muur te klimmen. Mm-hmm. Die muur was toen nog niet zo hoog als dat we wisten. Hij was al hoog, maar erover klimmen was nog iets sneller dan wat het op het laatste van de jaren was. Maar goed, hij begint te klimmen, te klimmen, te klimmen. En Helmoet komt zonder verwondingen terecht in West-Duitsland. Mm-hmm. Hij kan die muur overklimmen, laat zich daar neervallen op zijn voeten. Hij heeft eigenlijk zonder gewond, zonder iets... Is hij in het westen geraakt? Mm-hmm. Hem is het gelukt. Maar Peter, die was er nog niet.
Mm-hmm.
Die hoorde al die schoten. Weet je, daar gaat van alles door u heen. En die twijfelde opnieuw. Op het moment, hij keek naar die muur en hij twijfelde weer van, wat moet ik doen? Hij werd constant opgeschrikt door die geweerschoten van die grenswachters. Die wisten ook van die mikken om te doden. En hij bevriest eigenlijk opnieuw. Toch maakte uiteindelijk de twijfel plaats voor moed en Peter die begon ook eigenlijk de muur te beklimmen. Maar dan, op een bepaald moment, voelde Peter opeens een scherpe pijn boven zijn heup. Hierdoor viel hij een stukje terug naar beneden, maar had die muur en er zat nog een soort plateautje aan waar hij eigenlijk op terecht kwam. Dus hij lag nog niet helemaal beneden op de grond. Hij kwam nog eigenlijk op een stuk van die muur terecht waar hij tegen leunde. Maar hij zat dus gewond aan de kant van de dodenzone nog altijd. Hij leunde tegen de verkeerde kant van de muur eigenlijk. Hè? Met een bloedende wond onder in zijn buik. Peter die keek naar het niemandsland dat hij doorkruist had. En op dat moment werden er nog meer schoten gelost op hem. Ondanks dat hij dus al gewond was, geen kant uit kon, schoot ze opnieuw op hem. En die schoten raakten hem in zijn buik, rug en longen. Hierdoor viel Peter helemaal naar beneden. Dus dat plateautje waar hij op zag, daar valt hij van naar beneden. En hij belandt recht tussen eigenlijk al die prikkeldraad. Daar ligt hij te bloeden, waar dat hij kermend bleef liggen. Want op dit moment, hij valt, maar hij is nog in leven. Hij is een paar keer beschoten op heel veel plekken. Maar hij leeft nog op het moment dat hij in die prikkeldraad valt. Nu, die schoten dat daar gelost worden, worden gehoord aan beide kanten van de muur. Dus zowel de Oost-Duitsers horen dit als de West-Duitsers. En om 2:12, dus echt letterlijk etterlijke minuten later, kreeg de West-Berlijnse politie al de eerste meldingen binnen dat er weer, eigenlijk weer al eens geschoten werd bij de muur. Dus die daar naartoe. Hè. Nu, op het moment dat Peter geraakt werd, had er zich al een hele menigte verzameld langs beide kanten. En met dat die muur en zo allemaal nog niet zo hoog was, mensen kwamen kijken vanuit hun balkon en zij konden hem zien liggen. Vooral de West-Duitsers hadden zicht op hoe Peter daar lag te kermen. Peter die riep en die riep om hulp. Hij riep enorm hard voor hulp. Maar het bleef eigenlijk ijzig stil bij de grenswachters die dat op hem hadden geschoten. Zij gingen de 18-jarige jongen niet helpen. Nu, die bevolking begint dat ook op te merken van hij die roept om hulp, men doet niks. En de situatie wordt wel rumoerig aan de westelijke kant. Die zien eigenlijk, what the fuck gebeurt er hier? Die reageren vol afschuw op de situatie. En die hadden echt zoiets van, dit kan niet, hier moet iets gebeuren. Mm-hmm. Maar de West-Berlijnse politie kon zelf de muur niet over. Want zij zouden dan ook beschoten worden. Hè? Want voor de DDR maakt het niet uit wie daar overkwam. Werd jij politie, werd jij, maakt niet uit. Als jij aan de muur kwam, erover ging, was het gedaan met u. Het enige wat ze konden doen, was een ladder tegen de muur plaatsen en zo wat verzorgingsmiddelen naar beneden gooien. Gelijk verband en zo. Hè? Dus die gingen dan wel op die ladder staan. Ze vroegen van, wat is uw naam? Wat is uw naam? Ja, Peter. En ze gooiden verband over de muur heen. Net zoals andere hulpmiddelen. Dus dingen waarmee hij hopelijk het bloeden wat kon stelpen. Maar het is eigenlijk een soort van tevergeefse hoop dat hij hulp zou krijgen. Want het viel niet recht naast hem. En hij kon ook niet bewegen. Hij lag in dat prikkeldraad. Dus uiteindelijk konden ze niks doen. De West-Berlijnse bevolking had dus zicht op Peter, die daar gewond lag te bloeden. Dus ze probeerde wel de aanwezige militairen daar te overtuigen om hem hulp te bieden. Die had zoiets van, hallo, bied die jongen. Ja. Hulp, die ligt daar dood te gaan. Help die. Maar goed, de West-Berlijnse politie doet niks. Ook de Amerikaanse soldaten die op dat
moment...
Wat blief?
Zeg je de West? Of dat is toch de Oost?
Ja, maar de West-Berlijners deden ook niks aan de situatie. Zo. In het oosten kon men al niet. Daar stond men al klaar met geweren van move 1 vlak. Maar ook die aan de westkant deden niks om Peter te helpen. Die durfde ook niet.
Ja, nee, tuurlijk niet. Voilà.
Maar goed.
Maar goed, ja.
Ook de Amerikaanse soldaten die opgesteld waren, voelden zich niet bepaald geroepen om in actie te schieten. Want zij vreesden voor een militair conflict als ze zouden ingrijpen.
Ja.
Het verhaal gaat dat een Amerikaanse luitenant de situatie afwimpelde door te zeggen, en ik quote, niet ons probleem.
Ja.
Ja, oké. En op die manier gebeurde er dus helemaal niets. Niks aan de westkant en zeker niks aan de oostkant.
Mm-hmm.
En Peter lag daar dood te bloeden, terwijl iedereen het kon zien. En op dat moment, misschien een geluk bij een ongeluk, wisten journalisten foto's van hem te maken. Hè, die dan inderdaad van een hoger gelegen punt daarover konden kijken en foto's maakten van dat gruwelijke tafereel. In de hoop dat het als bewijs gebruikt zou kunnen worden van wat dat daar eigenlijk allemaal aan de gang is. Dus er worden, en er zijn ook foto's te vinden...
Mm-hmm.
Van Peter, die op dat moment in dat prikkeldraad ligt dood te bloeden. Ja, maar allemaal goed en wel dat ze die foto's maken. Maar Peter zelf had daar dus helemaal niks aan. En die bleef kermen en schreeuwen en vragen om hulp. Voor 50 minuten.
Hmm.
50 minuten lang. Dat is de tijd dat Peter onder het prikkeldraad van de dodenzone schreeuwend en smekend om hulp lag. Na die 50 minuten werd het stil. 50 minuten lang, even 50 minuten lang, lag Peter dood te bloeden alvorens hij stierf, gestorven voor een vrijheid die hij net niet gehaald had. En nu, na die 50 minuten zijn voorbij, die Peter is dood en de Oost-Berlijnse grenswachters moeten dat lichaam gaan ophalen. Maar ze willen natuurlijk niet dat al die journalisten alles te veel zien wat er gebeurt. Dus wat doen ze? Ze gaan eigenlijk een soort van artificiële rook af. Wat een soort rookgordijn vormt. Zodat die van het westen niet eigenlijk kunnen zien hoe dat die Peter erbij ligt. Ja. Wat er gebeurt als ze hem net wegslepen. Ja. Dus dat is eigenlijk niet zo zichtbaar. Nu, op dat moment... Toen de West-Berlijnse bevolking doorhad dat die Peter overleden was, ontstond er een spontane opstand. Waarbij dat de bevolking moordenaars, moordenaars, moordenaars schreeuwde naar die Oost-Duitse bewakers die daar stonden. Ja. Die werden laaiend. Die begonnen. Die had op dat moment zoiets van: wat is dit? Voor de ogen van velen stierf Peter Vechter een mensonterende dood. En op het moment dat hij in Oost-Berlijn doodverklaard werd in het ziekenhuis. Gingen zijn foto's al de wereld rond. Hebben de journalisten al gezegd van... Stuur die uit, de wereld moet zien wat hier gebeurt. Inderdaad, dan ook als teken van de gruwelijke taferelen... waarmee de Duitse bevolking geconfronteerd werd... door het Sovjetbeleid dat er heerste. Mm-hmm. En zijn dood werd ook het symbool van de inhumane... van het inhumane grensregime dat er heerste. Waar andere landen en andere werelddelen natuurlijk misschien nog niet zo'n heel duidelijk beeld bij hadden wat daar gebeurde, was dit heel duidelijk. En Peter was op dat moment de 27ste persoon die het leven had gelaten tijdens de vlucht naar het westen. Diezelfde avond nog werd zijn dood omgeroepen op de Oost-Berlijnse radio en hij werd uiteindelijk begraven op de Auferstehungsbegraafplaats in Weißensee. Dus wel nog aan de Oost-Berlijnse kant. Hij wordt niet overgeleverd aan het Westen. Nee, ze houden hem, ze begraven hem in de DDR. Nu, na Peters dood ontstonden er meerdere rellen en opstanden in de periode daarna in West-Berlijn tegen het absurde regime dat er heerste. En hoewel dat men in het Westen inderdaad opstanden had, men besefte van dit kan niet meer, bleef in het Oosten stil.
Ja.
Want ja, die konden niet echt protesteren, want dan werden ze opgepakt, meegesleept en wie weet wat er dan gebeurde. Iedereen die aan die kant, dus in het oostelijke deel, ook maar enigszins liet blijken dat ze het niet akkoord waren met het regime, werden opgepakt en op andere gedachten gebracht. Dus veel zal daar niet gebeuren. Maar Aan de westelijke kant was het wel anders. Want na die gebeurtenis beseften veel West-Berlijners dat de mensen in het oosten hulp nodig hadden. Dat ze die eigenlijk moesten bevrijden. Dat het zo niet kon. En vanaf toen eigenlijk ontstonden er meerdere groeperingen. Voornamelijk studenten. Wat ik wel echt heel knap vind. Die daar hielpen om zoveel mogelijk mensen weg te smokkelen. Via auto's, via tunnels, via het water. Ja. Via dubbele koffers waar mensen zich in verstopten. Eigenlijk om die Oost-Duitsers mee naar het westen te krijgen.
Ja.
Maar die mensen die daarvoor zorgden, voornamelijk dus die jonge studenten,
ja,
die brachten daar ook hun eigen leven mee in gevaar natuurlijk. Want als zij ontdekt werden Oost-Duitser te helpen, was dat voor hen ook gedaan. Maar soms met succes en soms zonder succes bleven deze groeperingen dat doen. Zolang als die muur daar stond, zijn die dat blijven doen. Zijn die mensen blijven weghalen daar, proberen om hen te naar het westen te halen. Hè? Nu, dan hebben we de reactie van het oosten, hè, op die dood van die Peter. Het westen weten we, die zijn boos, die komen in opstand. Mm-hmm. Maar later gaf de DDR toe dat ze wel een fout hadden gemaakt. En dat, ik quote, in zo'n situatie een gewonde persoon meteen weggehaald moest worden van het grensstuk, zodat de vijand geen redenen zou hebben om opgehut te worden. Dus wat zeggen ze? Ja, mannen, als daar zo in ligt dood te gaan, haal die weg, want anders wordt onze vijand het westen, krijgt hij nog een reden om boos te kunnen doen ook. Dat kunnen we niet maken, hè, mannen. Ja. Dus het was niet dat ze het spijt hadden van het feit dat daar iets met Peter gebeurd was, maar dat het westen eigenlijk een reden had om te beginnen protesteren. Dat wouden ze niet. Nu, de officiële Oost-Duitse rapporten die staken de schuld op het westen en op Peter zelf. Hè. Was vooral zijn eigen schuld volgens die rapporten. Want de West-Berlijnse politie en journalisten, volgens de DDR, hadden dus die politie en journalisten van West-Berlijn ervoor gezorgd dat ze Peter niet eerder konden helpen. Dat ze niet eerder naar hem toe konden.
Oké.
Wat geen steek houdt, want die mensen stonden toch aan de kant van de muur waar Peter niet was. Maar goed.
Nee.
En de hoofdpropagandist, dat is een beroep jongens, Karel Eduard von Schnitzler, ging zelfs zo ver dat hij de schuld bij Peter zelf legde. Hij zei onder andere, ik hoor het opnieuw, het leven van onze dappere, jonge mannen in uniform is ons meer waard dan het leven van een overtreder. Als men wegblijft van de grens, kan bloed, tranen en geschreeuw vermeden worden. Dus ja, ga gewoon niet naar die grens toe, dan gebeurt er niks. Blijf rustig bij ons in de Sovjets zitten, hè, zeggen die. Nu, uit de rapporten bleek dat er 35 keer geschoten is geweest op zowel Peter als Helmut. Ja, uiteraard zonder enige waarschuwing. Hè. Natuurlijk bracht de Oost-Duitse media het nieuws nauwelijks naar buiten. Daar werd niet te veel gepraat daarover. En als er iets naar buiten kwam, was het een heel ander verhaal. Waarin dat Peter eigenlijk een crimineel was. Ja, alles wat niet goed was, was hij.
Ja.
Om die dood eigenlijk maar te
minimaliseren.
Ja, en te rechtvaardigen natuurlijk. Hè? Waarom? Dat het niet zo erg was dat hij dood was. En alsof dat de dood van Peter op zichzelf nog niet erg genoeg is voor die familie, moest zijn familie decennia lang werden die onderworpen aan represailles van de Oost-Duitse regering. Zij moesten schadevergoedingen betalen. Mm. Zij moesten dingen inleveren voor wat Peter, hun zoon, / broer, gedaan had. Het land zou nog langer dan 20 jaar verdeeld blijven door de muur, die dus door de jaren heen hoger en hoger werd. Die tweede muur kwam er dan op een bepaald moment bij. En de bewaking werd constant aangescherpt. En in de periode dat die muur er stond, de officiële getallen wat we weten, zijn er 136 doden gevallen. Tot 9 november 1989. Dat is al een hele tijd verder. We gaan 61 waar het begon. Mm-hmm. We zijn nu in 89. Op die dag, op die 9 november, besloot de DDR om de grenzen te openen. Nadat andere delen van het IJzeren Gordijn al gevallen waren, hè, men kwam toch in beweging tegen die Sovjet.
Mm-hmm.
Andere delen van Europa hadden al die grensoversteking meer, was al terug overgenomen. En de Sovjet die wisten ook dat ze de val van de DDR simpelweg gewoon niet konden tegenhouden. De DDR ging vallen en dus ook de muur. Ze konden het niet tegenhouden. De Oost-Duitse bevolking was niet langer bang meer van hun. Ze kwamen echt in opstand, ze hadden er genoeg van. En het was gedaan met de Sovjet-Unie gewoon.
Mm-hmm.
In 1990, 11 maanden na de val van de muur, werd Duitsland herenigd zoals we het land nu kennen, mm-hmm. op dit moment. Wel jammer dat Peter dat moment niet heeft mogen meemaken, dat de grens terug mm-hmm. open ging. Na de hereniging werd er een monument voor Peter opgericht op de exacte plaats waar hij doodbloedde. En dat lijkt een beetje op een grote, roestkleurige cilinder die rechtop staat. En daar staat zijn naam op, zijn geboorte en zijn sterftejaar. En nog een zinnetje dat mij wel raakte. Daar stond namelijk, er volgde Noor die vrijheid. Wat zoveel betekent als, hij wou gewoon vrijheid. Mm-hmm. Staat daar vandaag de dag ook nog. In juli 1990 besloot Ruud Vechter, Peters zus, om een proces aan te spannen tegen de soldaten, / de DDR ja. zelf, die verantwoordelijk waren voor de dood van haar broer. Die zaak sleepte jaren aan, want pas in maart 1997, 35 jaar na de dood van Peter, stonden twee van de drie bewakers die geschoten hadden, namelijk Rolf Friedrich en Erich Schreiber, terecht voor doodslag. Geen moord, doodslag. Nu, waarom waren ze met twee en niet met drie? Eén van die drie was ondertussen al overleden, dus ze konden maar twee terechtstellen. Beide gaven na een intens onderzoek toe dat ze geschoten hadden en beide werden veroordeeld tot zo de ene 20 en de andere 21 maanden cel.
Oh man.
Met uitstel. Dus geen
jaar,
cel.
Ik dacht dat je geen jaar ging zeggen.
Nee, maanden. 20 en 21 maanden. En, allee, op voorwaardes. Dus als ze niks fout... Ja, eigenlijk moesten ze de cel niet in. Het was gewoon voorwaardelijk. Ja. Hebben niks aan.
Gelijk we het hier ook hebben.
Ja. En... hoe komt dat? Omdat er eigenlijk een gebrek aan concreet bewijs was. Men kon niet aantonen wie van die drie, ook al was er geen dood van, men kon niet aantonen wie het fatale schot had afgevuurd. En van daaruit gingen ze eigenlijk vrij uit, als we het zo zeggen. Ja. Ze worden wel, ze staan terecht voor doodslag, worden in principe veroordeeld, maar er hangt eigenlijk niet echt een gevolg aan, hè? Nadat de twee schuldig pleitten, verontschuldigden beide zich ook voor het doden van Peter. En ze zeiden dat als ze terug konden draaien, dat ze het zouden doen. Want uiteindelijk wou Peter alleen maar vrijheid.
Mm-hmm.
En dat was het verhaal van Peter Vechter. De 18-jarige jongen die het leven liet bij de Berlijnse muur.
Oké, dan gaan we eens naar Berlijn om te kijken. Dan gaan we eens naar Berlijn om te kijken.
Ja. Wat vond je van de aflevering?
Ik kende het niet.
Nee. Sorry, het hele verhaal. Ja, we zitten hier allebei op onze limieten. Het is bijna gedaan, mannen.
Ik heb een lopnus, sorry.
Ja, ja. Je kende dit verhaal niet, of überhaupt hoe dat de muur tot stand is gekomen.
Die was er.
Ja, ooit, maar ik heb, dus kan ik stellen dat ik je wat heb bijgeleerd vandaag?
Ja, ja, als ik het onthoud wel.
Ja, en anders... Ja, nee, we beluisteren onze eigen afleveringen liever niet terug, hè. Dat is raar.
Dan gaan we eens naar Berlijn of zo.
Ja, sowieso. Want in Berlijn kun je inderdaad nog wel Checkpoint Charlie bezoeken. Mm. Je kunt dat monument zien. Daar zijn... Berlijn is eigenlijk een heel mooie stad. Ik ben daar geweest voor mijn 18e verjaardag. Dat is ook al bijna 10 jaar geleden. Maar ik weet nog dat we er heel mooie en indrukwekkende dingen hebben bezocht. Ja. En ook gewoon heel confronterende zaken. Maar ik vind, Berlijn is wel mooi. En die muur, in Berlijn is op de grond nog altijd aangeduid waar die muur ooit liep. Mm. Maar goed, een sneu verhaal gewoon, hè. Een verhaal met alleen maar verliezers, denk ik dan.
In alle verhalen, denk ik wel weer vertellen, meestal.
Maar hier zeker.
Ja.
Ik weet niet, gewoon hoe dat een situatie, een land, verscheurt, verandert.
Het is een beetje wat er nu ook gaande is.
Ja.
En wat dat altijd zo zal
zijn. Ja, wat ook altijd wel deels zal zijn, zeker een bepaalde
zolang er mensen zijn, zijn er problemen. I guess.
Zolang er mensen zijn... Ja.
Of zijn er mensen die problemen maken?
Ja, dat is dat. Het is niet echt een positieve noot om mee af te sluiten natuurlijk. Maar we gaan het er toch bij laten.
Laat het beeldmateriaal. Even inzinken. Het is misschien niet negatief bedoeld, maar...
Nee.
De realiteit.
De realiteit, ja. Goed, lieve luisteraars, dat was het dan. Mm-hmm. Ik hoop dat jullie dit verhaal interessant vonden. En het beeldmateriaal komt... Yes. Zoals altijd, ook weer dezelfde dag als dat deze aflevering gedropt wordt, komt het beeldmateriaal online. Wel wat later op de dag natuurlijk. Dus nogmaals, voor iedereen die ons nog niet volgt op de socials, doe dat even. Want met dat we nu niet helemaal zeker weten hoe dat ons schema eruit zal zien, is dat de plaats waar dat jullie daarvan op de hoogte zijn. En niet dat jullie eens denken van, waar blijven die? Waar blijft die aflevering? Wat gebeurt hier? Mm-hmm. Want we proberen het wel gewoon te communiceren met jullie.
Yes.
Goed. Dan wil ik jullie allemaal voor een laatste keer hartelijk bedanken. En dan horen jullie ons terug in een volgende aflevering.
Doei.
Tadaa.